Laten we samen gaan zingen uit Psalm 103, het vierde vers. Psalm 103, het vierde vers. Laten we bidden. Heere, wat is dat waar dat u groot bent van goedertierenheid. En in diezelfde psalm lezen we ook dat zover het westen is, verwijderd van het oosten, zover heeft gij om arme zondaarszielen te troosten van hen de schuld en zonde weggedaan. En dat is voor ons onmetelijk, Heere, en daarom onpeilbaar diep zijn uw gedachten en onpeilbaar diep is uw zondagsliefde. En u kent ze die ermee worstelen, is het ook voor mij. En waar alles in nevel gehuld is, maar Heere, wilt u nevels opdoen klaren. We gaan vanavond ook luisteren naar een echtpaar. Dan was het ook allemaal donker en duisternis. Maar te midden van de donkerte en de duisternis mocht toch ook bij hen het licht opgaan. En mochten ze zich ondanks de meest ellendige situatie vastklampen aan uw belofte. En Heere, geef dat ook de vrucht vanavond mag zijn. Als we hier samen zijn in dit Bijbeluur ter voorbereiding op het avondmaal aanstaande zondag. Wil u ons een goede avond geven met elkaar? We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen een paar gedeelten uit de Bijbel. En vanavond beginnen we met Exodus 2. En dan gaan we naar Handelingen 7. Om uiteindelijk terecht te komen bij Hebreeën 11. Maar Hebreeën 11 heeft de stof ontleend, onder andere aan Exodus 2. En dan lezen wij uit Exodus 2 de versen 1 tot en met 10. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen ze hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Maar als ze hem niet langer verbergen kon, zo nam ze voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze leidden het knechtje erin en leidden het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van ver om te weten wat hem gedaan zou worden. En farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier en haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. En toen ze het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond ze haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen ze het opendeed, zo zag ze dat knechtje en het jongske weende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en ze zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. En toen zeide zijn zuster tot farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen, die u dat knechtje zogen? En de dochter van farao zei tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zei farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht ze het tot farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En ze noemde zijn naam Mozes. En zeide, want ik heb hem uit het water getogen. We lezen verder uit Handelingen 7, waar Stefanus ook refereert aan de geboorte van Mozes en wat zijn ouders met hem deden. Dan lezen wij namelijk vers 17 en een paar verzen daarna. Handelingen 7 vanaf het 17e vers. Maar als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte, totdat een ander koning opstond die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat ze hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat ze niet zouden voorttelen. In welke tijd Mozes werd geboren. Hij was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. En dan gaan we tenslotte naar Hebreeën 11. In Hebreeën 11, daar lezen wij in het 23e vers. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits ze zagen dat het kindeke schoon was. En ze vreesden het gebod van de koning niet. Voordat we daar wat nader bij stil willen staan, willen we eerst nog gaan zingen uit Psalm 105. Psalm 105, het 14e vers, het 15e vers en het 20e vers. Psalm 105, vers 14 15 en 20. We lezen uit Hebreeën 11, het 23e vers, nog een keer. Maar natuurlijk staat dat niet los van Exodus 2 en van Handelingen 7. Maar goed, we zijn bezig met die geloofshelden. En ik dacht, eerst zal ik heel Mozes maar doen, maar toen viel mij op dat de ouders van Mozes, die worden onderscheiden van Mozes. Want straks wordt Mozes genoemd, over 3 maanden hopen we daar belevende welzijn opnieuw weer stil te staan. Maar die ouders worden ook nadrukkelijk genoemd, Amram en Jochebed. En daarom staat het, door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits ze zagen dat het kind schoon was en ze vreesden het gebod van de koning niet. 2 mensen die in de Hebreeënbrief niet bij namen worden genoemd. Dat is apart, want ze krijgen allemaal een naam, er is er geen één naamloos. Zelfs al wordt er van iemand helemaal geen geloofsdaad genoemd, of wat is een naam nog genoemd, dat zien wij in het vervolg. Want dan wordt er gesproken over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel. Ja, de profeten, inderdaad, die worden niet genoemd. Er wordt geen naam bij genoemd. Maar goed, dan weten we nog, profeten. Maar deze 2 mensen hebben geen naam. Er zijn mensen in het Koninkrijk van God, die hebben in de wereld geen naam, ook in de kerk geen naam. Die gaan stilletjes er weg. Maar we kennen de uitdrukking wel, stille wateren hebben vaak diepe gronden. En mensen die altijd het woord hebben, ja, dus heb ik gelijk zelfbeschuldiging natuurlijk, maar ja, dat stelt vaak ook helemaal niks voor. Maar goed, u moet me niet kwalijk nemen, dan moet er toch één het woord nemen. Maar het is de werkelijkheid dat er vaak kinderen van God zijn die totaal geen naam hebben en waar zo ontzettend veel van uit mag gaan. Dat is vanavond ook aan de orde bij de ouders van Mozes. 320 jaar, hoe weet je dat precies? Nou, omdat ik weet dat Mozes 80 jaar was toen hij het volk mocht gaan leiden uit het beloofde, uit de Gozen. En er was gezegd door de Heere dat 400 jaar het volk in Egypte zou blijven. Dus een klein rekensommetje maakt dan dat het 320 jaar is dat de kinderen van Israël in Goshen wonen. En dat is een landstreek in Egypte, een beetje afgezonderd van de andere Egyptenaren, want deze mensen waren schaapherder. En schaapherders die telden niet, daar hadden ze eigenlijk een grote verachting voor. Het leek wel de Nederlandse overheid die ook een beetje lak heeft aan boeren. Maar goed, zo ging dat daar in Egypte dus ook. Die waren niet trots op die mensen, maar die vonden het maar verachtelijke mensen. Die mensen die schaapherder waren. Maar goed, de koning wordt en de farao ook van het land gediend. Dat had hij niet in de gaten. Maar vooruit, dat is even een bijzaak. Alhoewel, ik vind het soms ook wel een beetje een hoofdzaak. Maar die farao, die zit daar op zijn troon. En de ene farao komt naar de ander. En dan lezen wij dat er een farao kwam die had Jozef niet gekend. Dus er komt een man die kende Jozef niet. Het lijkt onze tijd wel. Als je aan sommige jonge lui vraagt, vertel eens iets uit de vaderlandse geschiedenis. Dan doen ze net wat in Keulen donderen. Maar het is toch heel belangrijk om dingen te weten uit onze vaderlandse geschiedenis. Want zelfs in Psalm 78, ik liet pas een kategezant het ondeugend weg lezen. Ik zeg, dan moet je dat eens lezen, want er staat Slans historieblaan. Oké, ja, het staat er toch wel, ja, in de berijmde psalmen. Maar de historieblaan. Belangrijk om te weten, wat is er gebeurd? Waar komt ons land vandaan? Wat is de achtergrond? Wat zijn de wonderen Gods erin? Je kunt het natuurlijk die farao's van Egypte niet helemaal kwalijk nemen, want die mensen hadden een totaal andere godsdienst. Maar er was een koning geweest, farao, en er was een farao geweest, die had als onderkoning Jozef, en Jozef, dat was een man die dicht bij de Heere leefde. Nou, die heeft Egypte tot grote welstand gebracht in 14 jaar tijd. En aanvankelijk, er zullen er wel straten naar hem vernoemd zijn en zo. Maar op een gegeven moment, wie was dat? Ik zou het niet weten. Nou, dan maken we toch een andere naam van, zoals dat zo vaak gaat. Nooit verhoord. Wat moet je nou met zo'n onbekende naam? Want die Joden, die waren aanvankelijk veracht, maar na het sterven van Jozef werd dat natuurlijk toch iets meer, want de grief tegen schaapherders bleef en de grief natuurlijk ook tegen dat steeds maar wassende volk. Dus dan komt daar een koning, een farao, die zegt, dat gaat helemaal mis en straks dan overwoekeren ze ons. We moeten die mensen eigenlijk, ja, we moeten ze ontmoedigen dat ze een gezin gaan stichten. We moeten ze gaan ontmoedigen. Er worden eisen gesteld aan de arbeid. Ze moeten slavenwerk gaan doen. Maar ze telen voort. Nou, dan moeten er andere maatregelen getroffen worden. En dan moeten er moord en doodslag plaats gaan vinden. We lezen dat in het eerste hoofdstuk van Exodus, want dan staat er dat de vroedvrouwen, Sifra en Pua, die krijgen de opdracht om de kleine kindertjes als jongetjes zijn en ze worden geboren om ze te laten stikken of iets dergelijks, om ze om te brengen. Ja, wat een vreselijk iets, maar deze vrouwen, die deden dat niet. Daarom zijn hun huizen gebouwd. Dat betekent, de Heere zegende die mensen, omdat ze niet naar het gebod van de farao luisterden. Je bent er op een gegeven moment, ze maakten er maar een smoesje van, zouden we zeggen. Ja, die vrouwen zijn zo sterk. En als we komen, dan zijn ze al geboren. Dat was natuurlijk helemaal niet waar. En je hebt natuurlijk van die mensen, die kunnen dat uitgebreid gaan uitklaren van wat er waren. Eigenlijk leugens van die meisjes, van die vrouwen. Dat is natuurlijk onzin, je kunt de duivel niet bedriegen. Dat is heel simpel. Je kunt de duivel niet bedriegen. Dus dit was gewoon een list van die mensen. Prima, goed zo. Je zou zeggen, weet je er nog één? Probeer maar. Nog meer van die leugens, bij wijze van spreken, die geen leugens zijn. Want waarheid, dat is toch iets anders altijd als het formalisme. Moet je goed onthouden. Maar vooruit. Wat gaan we dan doen? Nou, dan wordt er gewoon hardhandig opgetreden. En dan worden er inderdaad door soldaten of wat dan ook, worden de kindertjes, de jongetjes, voor de krokodillen geworpen die in de Nijl zijn. Nou, en in die tijd is er een echtpaar. Zijn er twee jonge mensen die treden het huwelijk in. Amram en Jochebed. Amram, dat betekent God is verheven. En Jochebed, dat betekent Yahweh, de Heere heeft of is eer. We zouden zeggen, ere zij Jehovah, ere zij God. Zo heet Jochebed. En Amram is dus God is verheven. Deze twee mensen die allebei uit het geslacht van Levi kwamen, die dienden en vreesden de Heere. Ze hebben daar in die moeilijke tijd twee kinderen gekregen uit de hand van God, Mirjam en Aaron. Maar na verloop van tijd, dan is Jochebed opnieuw zwanger. En waar dat doorgaans een periode is van blijdschap en van hoop en van verwachting. En wat zal het zijn? En gaat het goed met je? En nog even geduld hoor. Dan is het eigenlijk hier meer iets van, wat zal het zijn als het nou toch een jongen is? Als nou, dat maken wij er allemaal van. Ik geloof niet. Deze mensen die leefden uit het geloof. Is het een meisje, prima. Is het een jongen, God zal zorgen. Wat dat betreft zijn wij vandaag wel eens geneigd om te denken, tjoh. Maar al heel gauw zenuwachtig als een derde kindje zich aandient of een vierde, tjoh. Je snapt ze niet dat die mensen dat vroeger allemaal aankonden. Ja, die waren ze sterker. Wel, nee, die vrouwen waren hetzelfde als vandaag hoor. Precies hetzelfde. Maar dat laten we verder maar rusten. Een ontzaglijke tijd. En toch, het huwelijk wordt bekroond met de geboorte van een jongetje. Een jongetje. En dan weten we natuurlijk, als het een jongetje is, dan is dat kind het leven niet zeker, ja, wel zeker. Het zal eraan moeten. Ze zullen ook wel een soort registratie hebben gehad of iets dergelijks. Er is een jongetje geboren. Wat nu doen? Nou, ze gaan natuurlijk die kinderwagen niet voor de deur neerzetten. Maar zouden dat jongetje wel binnen? Zouden dat jongetje binnen? Maar het kleine jongetje wordt groter. En het mondje wordt groter. Het geluid wordt meer. Ja, wat moet je nou? Als er straks een of andere verklikker langskomt. Want ook zelfs onder de Joden was het zo. Dat ze elkaar ook nog platweg verlinkten. Dat weten we alleen al aan het feit. Dat ze destijds Mozes al vertelde. He, dat we zullen jou even vertellen. Dat je een Egyptenaar hebt neergegooid. Dus die mensen waren ook onder elkaar niet even fijn en aardig. En dan staat er in Gods woord. Dat zij door het geloof. Nadat hij 3 maanden lang verborgen was, dat ze door het geloof, dat de Mozes, werd Mozes toen hij geboren is, 3 maanden lang voor zijn ouders verborgen, overmits ze zagen dat het kind schoon was. Dus ze hebben door het geloof dat kind 3 maanden verzorgd. Er staat niet wat we zouden verwachten, door het geloof hebben ze het kind in een biezekistje gedaan. Ze hebben door het geloof dat kind 3 maanden verzorgd. 3 maanden in huis gehad. Die hebben op de knieën gelegen. Heren, ontferm u zich over het kind. Alsjeblieft, heren, wees met dat kind. Wat is dan de reden geweest waarom ze zo met dat kind bezig waren? Nou, dat staat er ook, want ze zagen dat het kindeke schoon was. Nou heb ik nog nooit gehoord dat er een moeder was die haar kind lelijk vond. Ook als wij op bezoek komen, bij wijze van spreken, dan denk ik zelf wel eens. Nou ja goed, die mensen zullen wel heel blij zijn, maar ik heb wel mooiere kindjes gezien, bij wijze van spreken. Dat zeg gewoon eerlijk, maar daar ga ik niet hardop zeggen. Maar die mens, ja, dus, maar dat is er is niemand zo mooi als je eigen kindje. Het is gewoon, je kust als het ware wat niet mooi is weg. Dat is. Maar toch is dat hier niet helemaal aan de orde. Want Stefanus zegt, hij was schoon voor God. Hij was schoon voor God. Dus die vader en die moeder, die hebben meer in dat kleine jongetje gezien. Die hebben een schoonheid voor God erin gezien. Die hebben er iets in gezien van de Heere. Die hebben er iets in van gezien. Dit kind, daar heeft de Heere God een bedoeling mee. Flavius Josephus denkt dat ze al geloofden dat hij het zou zijn die het volk uit de narigheid zou helpen. Of dat zo is, weet ik niet. Maar ze zagen wel dat het jongetje heel schoon was. Het was een heel mooi kindje. Het was mooi voor God.
Daar lag iets van de glans van God op. En dan worden ze extra zorgvuldig. 3 maanden verbergen ze het kleine manneke. 4 maanden. Ik wil nog even naar het woord kijken, het woord schoon. Want als je in de Hebreeuwse taal kijkt, dan valt het eigenlijk wel mee, dat woord schoon. Want er staat gewoon het woord tof en dat betekent goed. Dus het kind was goed. En dan zeggen wij bij mezelf, ja, maar dat kan toch niet. Er is niemand goed, ook niet tot 1. Ja, toch, dit kind is een goed kind. Je zou het kunnen vergelijken met wat de Heere zegt van Abia. Daar werd wat goeds voor de Heere in gevonden. Want je moet schrift met schrift vergelijken. En Stefanus zegt, hij was schoon voor God. Goed voor God. De Heere had er dus een zeer bijzondere bedoeling mee. Nee, Mozes was ook een man van gelijke bewegingen als wij. Mozes moest ook leven voor genade. Absoluut. Hij is ook het beloofde land niet eens ingekomen vanwege het feit dat hij niet deed wat God van hem vroeg. Maar hij is wel schoon voor God. Werd dat ook maar meer gezien van onze eigen kinderen, dat ze schoon zijn voor God. Wat bedoelen we daarmee? Dat ze apart gezet zijn door de Heer. En dat ze de naam van de drie-enige God aan hun hoofd verbonden hebben. Heel belangrijk. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits ze zagen dat het kindeke schoon was. En ze vreesden het gebod van de koning niet. Joh, pas op met die farao. Ik vrees niet, schoon ik door duistere dalen. Die mensen zijn niet bang. Nogmaals, ze zetten het kind niet voor de deur neer, maar ze verstoppen het wel. Door het geloof. Ze zijn niet bang voor de koning. Op een of andere wijze zal de Heere wel voor het kleintje zorgen. En dan, Calvijn zegt, dan komt er toch een inzinking. Toch wel. Na 3 maanden komt er de inzinking, als dus inderdaad dat keeltje meer geluid gaat voortbrengen. En dan, wat moeten we nou? Wat moeten we nou? Laten we eens gaan luisteren hoe dat in Handelingen 7 staat. In Handelingen 7, daar staat het als volgt. En hij was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader en van zijn moeder natuurlijk. Hij werd opgevoed, je zou zeggen opvoeden, een kind van 3 maanden, een kind van een week, die 3 maanden, wat moet je dan opvoeden? Nou, ik heb wel eens gehoord, of dat waar is weet ik niet, maar ik heb wel eens gehoord, dat muzikaliteit, die kan ontwikkeld worden, juist als een zwangere moeder veel naar muziek luistert. Dat heb ik al eens gelezen. En als ze dan als het ware de muziek aan de schoot drukt, bij de Chinezen is dat wel eens, ja, goed, dat is allemaal met die dingen verop. Maar die eerste 3 maanden, die werden voor opvoeding gebruikt. Natuurlijk doen wij zulke dingen niet, daar gaat het niet om. Maar wat hoort bij opvoeden? Hoort daar alleen maar het voorlezen uit een kinderbijbel bij? Of wel nee. Dat betekent als het kind nog maar een zuigeling is, om met hem te zingen de liederen tot eer van God. Amram en Jochebed hebben de psalmen nog niet gekend. Maar dan zullen ze al op een of andere manier toch in ieder geval iets goeds van de Heer hebben gezegd. En in ieder geval het gebed gebeden hebben. Ze hebben het kind opgevoed. 3 maanden. En dat hebben ze gedaan met het oog op de Heere. Maar staat er, dat is natuurlijk heel indringend, dat is heel apart. En als hij weggeworpen was. Wat is dit nou? Ze gaan het kind wegwerpen. Hier zegt Calvijn, toen kwam er een stuk inzinking. Een stuk inzinking. Na 3 maanden, dat geloof nam niet toe, maar het geloof werd ernstig beproefd. Je mag er blij om zijn dat dat er staat, dat we dat erin mogen lezen. Het is gewoon zo, dat is toch gewoon zo. 3 maanden was er geloof en toen... Toen ging bijna het licht uit. Het was niet meer zoals voorheen. Het lag zo krachtig niet meer. We houden het niet. We gaan het wegwerpen, natuurlijk niet echt wegwerpen. Maar ze werpen het toch van zich. En ze doen dat door een klein biezen mandje te maken. Er is een kanttekening die zegt een kleine lade. Nou, dat is natuurlijk onzinnig, een klein laadje. Maar vooruit, het is een klein mandje, dat gaan ze maken van biezen en van pek. En daar liggen ze het kindje in, daar leggen ze Mozes in. En daar wordt hij zo aan de oever, en daar werd hij in de oever van de Nijl gelegd, en tussen het riet. En dan moet Mirjam een beetje oppassen. Want ja, ze werpen het wel weg in de zin van, ja, we houden het niet meer in huis. Maar ze waren natuurlijk wel heel bezorgd over die kleine. En ze zullen misschien wel gezegd hebben, nou Mirjam, als er niemand kijkt, even een flesje geven of iets dergelijks. Zoiets is dat wel geweest. Of nou is er geen niemand, nou even mee naar huis nemen, maar straks dat kistje weer in. Zoiets. Ik heb dat al meer gezegd en ik vind dat altijd heel mooi om dat te zeggen. Maar ik vind het altijd jammer dat onze kanttekenen daar niet op gewezen hebben. Want waarin stoppen die Amram en Jochebed dat kleine kind? Niet in een biezen kistje. Maar in een biezen arkje, in een theba. Dat staat er en dat is een arkje. Dat is een kleine replica van de grote ark. Die mensen hadden geen Bijbel. Amram en Jochebed. De geschiedenissen van de Bijbel werden in die tijd mondeling overgeleverd. En wat wisten ze? Nou, een paar dingen. Ze wisten dit bijvoorbeeld, wat er staat in Genesis 50, dat Jozef tegen zijn broers gezegd heeft, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land dat welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Dus ze wisten nog een woord van Jozef. We blijven hier niet altijd in Gozen. Dus dat was sowieso al iets wat in haar leven. En dan was er nog een woord van Abraham ook bij. Maar ook nog een woord van Jacob. Namelijk, dat had hij gezegd tegen Jozef. Ik sterf, maar God zal met u wezen. En hij zal u terugbrengen in het land van uw vaderen. Dus dat heeft Jozef gezegd. Dat heeft Jacob gezegd. Maar de grootvader van Jacob, Abraham, die heeft van de Heere nog iets anders te horen gekregen. Daar heb ik eerder eigenlijk al een soort op gewezen, maar ik wil dat nog 1 keer naar voren brengen. Dit, weet voor zeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hem dienen. En ze zullen hen verdrukken 400 jaar. Maar ik zal het volk ook richten. Het welk ze zullen dienen. En daarna zullen ze uittrekken met grote haven. Als iemand gelooft. Dan gelooft hij iets. Je gelooft niet in de ruimte. Ja, ik heb geloof. Ja, maar... Het geloof heeft wel een voorwerp. Het geloof heeft iets. Dat heeft iemand waarop die bouwt en waarop die vertrouwt.
En dat is de Heere. En die heeft zijn woord, zijn belofte gegeven. En daar hebben die twee mensen op gebouwd. Ze hadden dus niet veel meer. Nee, ze hadden niet meer dan de eerste 50 hoofdstukken van het Oude Testament. Alleen maar de geschiedenis uit Genesis. En de zaken die in Genesis staat. En daar hoorde ook bij dat Noach voor zijn huisgezin een ark moest bouwen. Nou, en dat hebben ze meegenomen. Vandaar dat er staat, ze maakten een kleine theba. Een arkje van behoud. In die kleine ark, daar doen we onze jongen in. In Jesaja 18 lees je dat er onder die Egyptenaren ook wel waren die van die hele kleine biezen scheepjes hadden waar ze boodschappen mee deden. Maar er wordt ook wel eens verteld dat de Egyptenaren hun goden ook in een biezen mandje deden. Dat zou allemaal van invloed hebben kunnen zijn, menen sommige geleerden. Nou, ik ben niet zo geleerd als die mensen, dus ik hou het maar eenvoudig bij een klein arkje. Een klein arkje. U kent hem wel, hij kerkt wel eens een keer bij ons van Keulen. Die is bezig met vertelboeken bij de Bijbel. En die vertelboeken die zijn verlucht met mooie tekeningen. En ik lees een beetje mee met hem. En toen had hij inderdaad, toen had die tekenaar, die had er zo een gemaakt met een biezen kistje. Toen zei ik, joh, als die schilder het nog over kan doen, dan moet je dat even over laten doen. Want het is een klein arkje. Nou ja, schilders die kunnen van alles. Die maken het gewoon wit. En ze zetten weer een nieuw plaatje erop. Dus die hebben inderdaad een biezen arkje gemaakt. En daar ligt dat kind nu in het arkje. Het was een kleine inzinking. Maar ze hebben het kind toch weggeworpen in de handen van de Allerhoogste. En Luther die kan soms heel apart uit de hoek komen. En Luther die zegt bij deze plaats, want straks komt die prinses van de koning, die komt daar naar die plaats en die ziet daar dat biezen kistje. Maar die zegt in verband met dit allemaal, God spot in zijn vuistje met de farao. Ja, dat zeggen wij niet zo. Dat vinden wij een beetje, zo kun je dat niet zeggen, maar er zit wel iets in. God spot met die farao. Ze moeten er allemaal aan. En straks, daar wordt zijn dochter de pleegmoeder van degene die hem, of zijn nakomeling, dat zal zijn nakomeling zijn uiteraard, naar de diepte van de Schelfzee brengt. Wonderlijk. Wonderlijk. Luther zegt op een andere plaats, hij pakt die man bij zijn neus. Die farao. En die pakt hem bij zijn neus. Hij zegt, hij krijgt de slang aan zijn boezem. Want Mozes is uiteindelijk degene die Egypte de vernietigende bedoelt. Mooie uitdrukkingen, prachtig, mooi. Maar het is waar. We zien hier een wonderlijke weg. Mirjam staat op de uitkijk, zoals we weten. En dan inderdaad, dan komt daar op een gegeven moment de prinses, de dochter van de farao, met haar jonkvrouwen. En die jonkvrouwen, die begeleiden haar, want zij wil zich baden. Dat doet ze dan in de rivier. Dat heeft ook nog een andere betekenis, want die rivier die werd ook als een god aanbeden. Dat is heel apart, wij kennen dat zo niet. Maar die Egyptenaren deden dat. De rivier, de Nijl, die werd door hun als een god aanbeden. Daarom bespotten heren later hun god door er bloed van te maken. En dan staan die vrouwen daar zo'n beetje lopen tussen die biezen. Dan zien ze daar dat kleine mandje. Dan zien ze daar dat kleine arkje wat Amram en Jochebed met grote zorg vervaardigd hebben. Dat er ook maar geen druppeltje water door zou komen, zodat een kleine jongetje zou omkomen. Want ze hebben het wel weggeworpen. Maar niet onverschillig. Ze hebben hem als het ware in de handen van God geworpen. Het geloof is iets minder dan destijds toen ze hem in huis hielden. Maar het is er nog wel, want ze grijpen het woord aan. Soms voel je er niks van, wat zeg ik? Vaak voel je er niks van. Maar ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ik voel het niet. Ik voel er niks van. Maar het staat er. Het staat er. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Die vrouwen die daarbij zijn en de prinses ontwaren dus dat kind en die ontwaren dat kistje. En terwijl ze dat kistje, dat arkje, naar de prinses toe brengen, begint opeens dat jongetje te huilen. Staat er, en het jongetje weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde zijde. Dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Nou, hier zien we dus iets heel bijzonders in de leiding van God. Je zou zeggen, nou, dit is het einde. Hier heb ik zo'n kind van de Hebreeën. Ik geloof, beste mensen, dat iets van de schoonheid door die vrouw is opgemerkt. Hier moet je met je handen afblijven. Hier moet je met volle eerbied en hoogst respect mee omgaan. Er komt als het ware een ommekeer bij die vrouw. Ik zeg niet dat ze bekeerd is. Dat zeg ik niet. Helemaal niet. Want hij wordt straks opgevoed in de wijze van de Egyptenaren. Maar ze wordt met barmhartigheid innerlijk bewogen. Dan kun je toch zien dat de Heere God de harten van de koningen neigt als waterbeken. Dat mogen we ook vandaag wel eens bedenken met zoveel onzekerheid op allerlei wijzen. En dan, als dat kindje dan genomen is, dan, ja, het kind in de Hebreeën, dan springt Mirjam tevoren. Want die ziet wel, dat die hoort die hele discussie, alles wordt niet genoemd in de Bijbel, maar daar kun je de verbanden wel opmaken. Moet ik soms voor u iemand zoeken die dat knechtje voor u zocht? Want het is eigenlijk nog een heel klein kindje, het moet bij de moeder blijven. Dat is toch wonderlijk, dat is zo van God, dat is zo bijzonder. Als je vader het zou weten, zou iemand zeggen, als je vader het zou weten. Vader weet het niet en misschien wordt vader wel blind gehouden, wie zal het zeggen. Het jongetje komt, na verloop van zeg maar een jaar of drie is gezoogd, dus komt hij in huis bij de prinses. En ik verwacht dat hij af en toe ook nog wel eens bij zijn moeder mocht wezen. Misschien heeft die moeder nog een paar centjes gekregen. Wie zal het zeggen, doet er allemaal verder niet toe. Maar dat kind, dat is eerst nog een poosje bij zijn moeder geweest. En reken maar, dat die kleine periode, die jaar of drie, dat die door de Heer rijk gezegend zijn. En toen kon die eigenlijk niet meer. Ja, toen kon er niks meer stuk. Ik denk altijd nog aan een oude predikant. Ik vertelde hem van iemand uit onze gemeente. En die zat in een verpleeghuis. Ik zei, dat is nog ook wat. Want ja, dat is anders in Woerden, bijvoorbeeld als in Norschoten en in Oranje. Of met, die mensen die werden dan de hele tijd voor een televisie neergezet. Ik zei, nou, dat is ook wat voor die man. Oh, zegt die dominee, dat geeft helemaal niks, joh. Hij zegt, die mensen zijn bedorven voor de wereld. Al is die televisie nog zo groot, dan dat doet ze niks meer. Dat doet ze niks meer. Dus Mozes, die kwam in heel die wereld van die Egyptische wereld. Dat bedierf hem niet meer. Wonderlijk. Je zou zeggen, 3 jaar, 4 jaar hooguit. Bedierf hem niet meer. De Heer had het goede beginsel erin gelegd. Moet je natuurlijk niet mee. Geen sjoemelen, maar als het erop aankomt, kan het zo. En gebeurt het ook zo. Dat zien we later ook bij Daniel en zijn vrienden. Die waren wel wat ouder. Maar als het vrezen Gods er is, dan ben je bedorven voor de wereld. Zo mag Mozes opgroeien aan het hof van de farao. Ik vraag me af of die farao wel eens belangstelling heeft gehad. Of zou zijn ogen verblind zijn. Wat loopt er voor een klein jochie? Dat is geen Egyptisch jochie. Maar hij heeft wel Egyptische kleertjes aan. De Heere zal hem wel... Nou, ik hou het maar beluter. Hij heeft hem bij de neus genomen. Hij heeft hem gefopt, die farao. Wonderlijk, hè? De grootste vijand van God. Die moet zorgen dat de grootste tegenstander van Egypte in leven wordt gehouden. Die straks het volk droogvoets zal leiden onder de zegen en de hand van God naar het beloofde land. Ik ga weer naar die vrouw en die man die geloofden. Zij geloofden. En ik kom er weer even op terug dat ze iets inzinking hadden. Misschien is er wel iemand die zegt, het is wel eens beter geweest. Ik zat er wel eens dichterbij. Maar het is nou toch wel erg kil. U hebt het woord. U hebt het woord. Peter zegt, we hebben het profetische woord. Dat is vast. Er staat zelfs, dat is vaster. Dat is vaster dan welk gevoel ook. Want een gevoel, dat kan je in de steek laten. Maar het woord niet. Ik kan zo ongevoelig zijn, maar dat woord dat blijft hetzelfde. Dat is wel. Dat woord blijft hetzelfde. Ik niet. Maar het woord blijft hetzelfde. De beloften, die blijven hetzelfde. En dat zo ook uw weg geleid mag worden. Zondag naar de dis van het nieuwe verbond. Om des woords wil. Omdat u het gezegd hebt. En u kunt van uw woord niet af. En dan ga ik nog naar één ding kijken. Voordat we gaan zingen. Dat vind ik ook wel heel mooi om even zo te overdenken. Want we zitten in de adventstijd. En als ik dan kijk naar de kleine Mozes. Mozes, in wie iets schoons was voor God. Dan denk ik aan een ander kind. Het kind van Bethlehem. Dat was niet alleen schoon, maar dat was volmaakt. De kleine Mozes, zijn leven hing aan een zijden draadje, menselijke wijze gesproken. Want de jongetjes moesten omgebracht worden. Hoe is dat gegaan bij de komst van de Heer Jezus? De kindermoord van Bethlehem. Maar zoals Mozes verborgen werd, zo is Christus getrokken naar Egypte, wonderlijk het land. Wat Israël zo lange tijd heeft onderdrukt, dat wordt later de vluchtplek voor de zaligmaker. Om zo zondaren zalig te maken, inclusief Egyptenaren. Want in de psalm lezen wij van, ik zal Rahab en Babel. En Rahab, dat is Egypte. Daar is nog hoop voor. En dan kijken we nog verder. En dan zien we het kindeke liggen in een kribbe. Ook zo'n wonderlijke plaats. Een kribbe. En Mozes is geworden de leidsman uit Egypte naar het beloofde land. En de Heere Jezus is geworden de zaligmaker van zondaren. De kleine Mozes kreeg als naam Mosje. Dat betekent uittrekken. En dat de Egyptische prinses heeft er Mozes van gemaakt. Want het is dus niet een Egyptische, maar het is een afleiding van het Hebreeuwse Mosje. Denk maar aan die Mosje Dayan. Uittrekken. Uittrekken. Uittrekken.
uit het water gehaald. Ja, misschien had hij eerst een andere naam, maar ja, nou werd het Mosje. Mozes, uit het water getogen. Hij is het die inderdaad later ook het volk heeft doen uittrekken. Dat hebben we gezongen. Maar meer nog de Heer Jezus. Want die trekt uit de duisternis der zonde tot zijn wonderbaar licht. En dat door zelf de schuld te dragen om schuldige zondaren zalig te maken. En daar gaat het om. Bij brood en beker, het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. We gaan samen zingen, Psalm 68, het 11e vers. En dan willen we daarna, als er nog vragen zijn, erop ingaan. Psalm 68, het 11e vers.
Ik zei net van Mozes dat er wat een mooie parallellen liggen met de Heer Jezus. Want over hem gaan we tenslotte bij het avondmaal. Want het is niet zo dat iemand zegt ik heb betrekking op het avondmaal of zo. Dat tel ik niet. We hebben betrekking op de zaligmaker. Zo ligt het. En dan moeten we even nog een paar mooie lijnen trekken. Die ben ik vergeten te zeggen, maar daar moest ik opeens aan denken. Er staat dus van Mozes dat hij heel mooi was. Hij was schoon. Maar van de Heer Jezus geldt, hij is veel schoner dan de mensenkinderen. Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Nou, ga daar eens even over nadenken. Leg daar je hoofd nou vanavond eens op. Je hebt wel eens, dat las ik een keer van Luther, dat vond ik heel mooi. Hij zegt, je moet als het ware een bijbeltekst nemen en daar moet je over gaan denken en daar moet je mee gaan slapen. Dat is een mooi iets. Soms liggen we te denken aan, wat moet ik morgen gaan doen of wat moet ik gaan koken? Dat is noods, hè? Dat kan ook iets. Of hoe moet ik dat? Maar ga nou eens naar bed gewoon een bijbelwoord. Hij zegt, en dan sta je er de volgende dag nog mee op, soms ook. He, dus gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Er staat niet een klein beetje genade is op uw lippen, is in uw lippen uitgestort. Mooi is dat. En dan nog eens. Toen die vrouw Mozes vond, staat er, en het jongske weende. Dat heb ik even laten liggen net. Vergeet niet dat wij een wenende zaligmaker hebben. En die huilde over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. En dan moet u niet gaan zeggen, ja maar, de Heere God die verkiest enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hij verkiest in Christus. En die weent over een onbekeerlijk Jeruzalem. Dus dat betekent, die huilt als een mens aan hem voorbij leeft. Dat wou ik even nog zeggen. En nu graag de gelegenheid om opmerkingen of vragen te stellen. Dat kan in de kerk niet. En dat kan hier wel, dus bij deze gaat u gaan. Ja, mevrouw Monster.
Ik heb een vraag. U zegt, zal er geen zin in? Maar praktisch gezien hebben we hier een beetje nuchter. Als de situatie natuurlijk onhoudbaar op een gegeven moment, dan mag je dan ook juist niet zeggen dat het een geloofsdaad was. En dan eigenlijk in de zin zoals Abraham zei, God kan die zaak weer terugbrengen.
Mevrouw Monster, eigenlijk zegt u wat ik dus ook iets suggereerde. Ik heb eigenlijk alleen maar Calvijn aangehaald. Die zegt het is een geloofsinzinking. Want het feit dat ze een arkje gingen maken, dat geven ze vasthielden aan het woord. Maar anderzijds is het natuurlijk zo, er staat hierbij in Hebreeën, en dat is natuurlijk wel treffend. Door het geloof hebben ze hem 3 maanden verborgen gehouden en verder niet. Dus bij de geloofsdaad hoort bij volgens de Hebreeën dit. En ik geloof ook wel dat geloof was. Maar ja, de Hebreeën schrijver noemt het zo niet. Dus vandaar denk ik dat hij kwam aan een inzinking. Maar tegelijkertijd is dat voor ons ook iets. Hij zegt van, nou laat ik het anders zeggen. Ze hadden een sterk gevoel. Dit is het. Maar toen bleef het woord over. Maar dat is ook geloof.
Ja. Ja. Ja.
Maar ja, we kunnen het de Stefanus niet meer terugvragen. Maar die zegt van, ze hebben hem weggeworpen. Maar ik geloof wel in goede handen. Ja. Nog meer. Ja. Ja, 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 ja. Werp al uw bekommernissen. Zo, ja, want het blijkt wel, anders had ze Mirjam er niet bij gezet. He, dus dat is duidelijk. Ja, daarachterin.
Ik vertelde het over dat vieze kistje moet eigenlijk een vieze arkje zijn. En dus ik hou de ark, daar zijn 8 zielen in gered bij de zondvloed. Dus daarom vooral aangenomen wat mevrouw Monster net zei. Dan denk ik, ja, in dat geloofsdaad, in dat arkje, daar was het behoud. Zo was bij je. Maar het gaat inderdaad in de Hebreeënbrief niet.
Nee, daarom. Maar daarom heb ik ook zo wel die suggestie gedaan. Zielden ze wel het woord. En toen kwamen ze bij die ark. Ja. En ja, meer kan ik er ook niet van maken. Ja, oké. Okay. Nog meer? Ja.
Wat de lijn betreft. Mozes werd aardje gelukkig. Maar de Christus, die was nog veel belangrijker. En die kwam in het voerbaar terug. Dat is ook een vergelijking.
Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja, dus er zit eigenlijk in Exodus 2 een klein beetje Lucas 2. Ja, ja. Nog meer.
Wist de Amram en Jozef dat de prinses daar altijd was?
Ja, dat weet ik niet. Dat... We kunnen het niet meer navragen, maar het is natuurlijk wel, het is wel heel bijzonder dat het op die plaats was. En ja, we weten het niet, maar ze hebben wel de kleine jongen daar mogen vinden. Maar wij in onze tijd zou je zeggen, nou, waar de koningin gebaden, daar lopen geen... laat we het maar zo zeggen, daar lopen geen buitenlanders bij wijze van spreken. Want zo moet je dat zien. Die mensen die werden gewoon gezien als een vreemd volk. Dus, maar het kan ook wezen dat die vrouw eens een keer met haar jonkvrouwen een uitstapje maakte. En we gaan eens een eindje verderop bij die Nijl. Juist bij die arme buurt, of bij die Jodenbuurt. En dat ze daar, want ze zei gelijk, oh wacht, dit is een van de Hebreeënen. Dus dat had ze wel in de gaten. Maar het hoe en wat, ja... Dat blijft altijd moeilijk. Hè? Het woord spreekt daar niet over. Nog meer.
Dat water dat meneer Bassoek heeft kunnen. Zou het ook de Nijl geweest zijn? Dat maakt het tegenstelling nog groter. Hè? De Nijl is dat bij Hoos van Mozes. En al die andere jongetjes die werden daarna in de Nijl gegooid. In die Nijl die waren binnen noodzijn.
Ja. Of de Nijldelta of zo. Hè. Het is, ze zijn spaarzamelijk de rivieren in Egypte. Dus je zit toch in die Nijl, iets wat met de Nijl te maken heeft. Het wordt niet nadrukkelijk genoemd. Nee.
En die kinderen werden daar wel in verdronken?
Die kinderen werden daarin verdronken. Ja. Hij niet. Anderen wel. Ja. Die Nijl die werd vergod, afgoot, ja. Ja, ze zou niet in een moddersloot gezet. Nee, dat is niet gedaan. Nee. En ook niet waar de krokodillen waren. Dus dat wordt vaak gezegd, die krokodillen heb ik geloof ik ook gedaan. Maar of dat nou helemaal zo is, dat weten we natuurlijk ook niet. Maar die waren er wel in Egypte. Maar al is het wel zo, in Malawi heb je ook van die de leek... En daar is ook een gedeelte waar ook krokodillen en slangen zijn. En mijn vrouw die heeft daar gezwommen, want ze zei, ja, op die plek heb je ze niet. Ja, ik zou het nooit voor zijn leven doen, maar ik ben natuurlijk ontzettend benauwd. Maar die is iets makkelijker als ik, maar... Nee, dan maar droog zwemmen. Goed, nog meer... Precies, ja, hier wordt terecht nog eens onderstreept. Zoals Mozes in de ark moet wezen, zo is het ook voor ons. Alleen in de ark is behoud. En dat is, ja, daarom, dus dat geloof, ik heb dat net ook al gezegd van. Al hadden ze dan op een gegeven moment. Durfden ze het kind niet meer in huis te houden. Ze hebben het wel geworpen in de ark, waar, ja, die van Gods gunst getuigt. En dus in zekere zin, je zou kunnen zeggen. Het geloof is altijd met, ja, daar zit de ups en downs in. Hè? Maar ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Je hebt de uitgaande daad van het geloof, je hebt ook de inkerende daad. En ja, daar ligt er zo'n zekerheid. En er is ook iets van, ja, ik voel me zo onzeker, maar uw woord is getrouw. Hè? Nog meer. Zo niet, dan gaan we eindigen. Eerst iemand die nog een psalmvers op wil geven, dat kan nu een keer. Hè. Dat is in de kerk altijd onmogelijk, dan wordt alles voorgeprogrammeerd. Dus wie heeft er een psalm? Dan wil Jan die zeker spelen.
16, vers 1.
Psalm 16 vers 1. Want ja, als dan Jan ligt, dan zou die gaan spelen Go Down Moses. Dat hoorde ik net. Maar ja, dus, maar dat doen wij natuurlijk hier niet. Maar hij is een beetje een ondeugende jongen, maar ja. Psalm 16 vers 1. Nee. We zullen nog een zegen vragen. Heren, zo zijn we aan het eind gekomen van deze Bijbelavond, waarin wij een gedeelte van uw woord mochten overdenken. Wilt u met ons zijn en geef ook dat het nog weer stof mag zijn tot overdenking. Ook de resterende week wil alle nevels wegnemen. En doe het maar verstaan, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Wij zijn niet feilbaar, o in de verste verte niet. Maar uw woord kan mij, of schoon ik alles mis doe, zijn de smaken en harte zinnen strelen. Zo hebben die mensen vroeger ook zich mogen vastklampen aan het woord. Ondanks alle dreigingen, ze wisten geen andere weg meer dan de weg, maar van het woord. Heren, geef zo ook ons voor te mogen bereiden op dat heilige avondmaal, opdat wij niet zouden komen als iemand die de zonde onder zijn voeten gelegd heeft en ze erop vertrapt heeft, maar als een arme zondaar die nochtans mag zeggen, Heren, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Zie zo op ons allen neer in gunst van boven. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis. Je kunt nog even een bakje koffie drinken. Hè? Dus dat is de gewoonte.